En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 8. Waar we uitgebreid hebben stilgestaan bij de eerste paar versen van het hoofdstuk. Maar ze zijn belangrijk genoeg. Versen waarvan we natuurlijk de bijzinnen voor de gelegenheid weer even weglaten. En waarin we dus lezen: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En nu ben ik inmiddels terecht bij vers 4. Maar niettemin, dat is de hoofdgedachte. Er is geen veroordeling meer, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Meer specifiek, zoals we vorige keer ook gezien hebben, in het vlees van de Heer Jezus. Maar niettemin, de gedachte is dat inderdaad, want dat staat er natuurlijk feitelijk ook, dat de wet vervuld is geworden. Dat is vers 4. Opdat het recht der wet vervuld zou worden, vervolgens in ons. Maar de gedachte is dat de wet vervuld geworden is eerst in de Heer Jezus Christus. In God die zijn zoon zond in gelijkheid der zondige vlees en dat voor de zonde, opdat in zijn vlees de zonde der wereld geoordeeld zou worden. Want de Heer Jezus als de zoon des mensen en dus als de Goel, dat wil zeggen de vertegenwoordiger van heel de menselijke familie, droeg de schuld van heel die menselijke familie. En daarom is inmiddels de zonde veroordeeld. En dat is waar het om gaat. En dus blijft er geen oordeel over de zonde meer over, in het algemeen gesproken. Daar is niet het laatste woord mee gezegd, maar niettemin is dit de algemene gedachte. Vorige keer liep ik van de band af trouwens, toen ik, dat gebeurt wel meer, maar toen ik net aan het vertellen was wat je moet doen bij een bosbrand of een heidebrand, weet u nog? Dus voordat ik nou weer vragen krijg van wat hebben die mensen toen verteld, vertel ik het nu dus maar weer een keer. De gedachte is namelijk dat het vuur niet kan komen waar het al geweest is. Dus je steekt het hier ter plekke waar je bevindt, steek je het aan. En als het afgebrand is, kun je daarop schuilen. Dat is in het algemeen de gedachte. Bij nader inzien, mijn broer leerde dat op de padvinderij, ik een militaire dienst. Maar goed, het is nog altijd een bekende methode. Waar het vuur geweest is, kan het niet meer komen. Een oud voorbeeld dat ik mij herinner uit de talloze evangelisatiebijeenkomsten die ik vroeger als kind al heb meegemaakt. Het was een gebruikelijk voorbeeld, omdat het aanspreekt natuurlijk. Want zo is het. Het oordeel is geweest en er is dus geen veroordeling meer. Ik wijs meteen even terug, voor de zekerheid, naar Romeinen hoofdstuk 3, waar immers de vraag gesteld wordt: wij die uit het geloof gerechtvaardigd worden, doen wij dan de wet teniet? U weet wat staat, hè, want we hebben dat uitgebreid gesproken inmiddels. Ja. Doen wij dan de wetten niet? En het antwoord was: nee, integendeel, maar wij bevestigen de wet. Het is het laatste vers uiteindelijk van Romeinen hoofdstuk 3. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. En op een andere plaats, en dat is Galaten hoofdstuk 2... stelt de apostel in vers 18 dat als gelovigen onder de wet geplaatst worden of zich onder de wet plaatsen, is dat in strijd met de wet. Daarom kan het dus ook niet, hè? Men kan zich niet onder de wet plaatsen, want terwijl men het doet, is men daarmee in overtreding. Als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven en dus vrij van de wet. Dat geldt niet alleen voor gelovigen, dat geldt ook voor ongelovigen. Maar dat maakt niet uit, die geloven er toch niet. Maar geen verschil. Maar het is wel zo. Degenen die onder de wet leven, doen dat wederrechtelijk. Daarom, de term antinomianisten kan dus moeilijk op ons van toepassing gebracht worden. Men doet het wel, bij gelegenheid. Maar dat is een soort dwaalleer dan. Hè? Een ketterij heette dat vroeger. Maar het is ten onrechte, wij zijn niet tegen de wet, antinomers. Wij zijn niet tegen de wet. Integendeel, wij houden vast aan de wet. En naar de wet hebben wij het oordeel ondergaan, toch? De straf der zonde is gedragen, onze schuld is voldaan en sindsdien zijn wij der wet gestorven en daarmee vrij van de wet. Dat zijn de woorden ook die hier in Galaten 2 gebruikt worden, waar de apostel zegt in vers 18, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, de heerschappij van de wet namelijk, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Overtreder van wat? Ja, van de wet uiteraard, diezelfde wet. Dus het kan niet. En daarna voeg je dan toe, want ik ben door de wet, der wet, dat wil zeggen, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik Gode, dat wil zeggen voor God, leven zou. En dat is waar het ook inderdaad over gaat hier in Romeinen hoofdstuk 8. Maar we zouden voor de volle 100% beseffen dat er geen verdoemenis, geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nu niet en nooit niet. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, was de hoofdzin van vers 3. En daarna vers 4, opdat het recht der wet, en recht en wet zijn eigenlijk synoniemen. Men kan de termen zelfs omdraaien, dus het maakt niks uit. Omdat het recht, namelijk opdat de wet vervuld zou worden in ons vervolgens. En nu wordt die iets moeilijker. Want de gedachte is vervolgens weliswaar dat wij niet onder de wet leven. Maar het neemt niet weg dat wanneer wij leven of wandelen naar de geest, zoals de uitdrukking hier luidt in vers 4... dan vervullen wij daarmee de wet. Dat is namelijk in overeenstemming met de wet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor zover wij overigens werken der wet doen als gelovigen, zoals de naaste liefhebben enzovoorts, weet u wel. Dat komt immers elders vele malen, ook in Romeinen trouwens nog voor, dat het genoemd wordt en aanbevolen wordt aan gelovigen. Maar voor zover wij dat doen, is het niet omdat het moet. Dan zou het echt wet zijn, leven onder de wet. Die zegt, doe dit en doe dat. Maar niet omdat het moet, maar omdat het als vanzelfsprekend voortkomt uit ons hart. Uit ons geloof. Uit het leven van Christus in ons. Uit de werking van de Heilige Geest in ons, of hoe dat maar heten mag. Johannes zegt dat op zijn eigen wijze. Die zegt, wanneer wij zijn geboden bewaren, hebben wij de broeders lief. Wanneer wij zijn woord bewaren, hebben wij de broeders lief. Wanneer we in het licht wandelen, hebben wij onze broeders lief. En indien we onze broeders niet lief hebben, wandelen wij blijkbaar niet in het licht. Maar vergis u niet, wat daar geboden heet, staat niet voor de wet, maar staat inderdaad voor het woord Gods in het algemeen en de heerschappij van de genade, dus het nieuwe verbond in het bijzonder. Daar gaat het hier ook over, want in vers 2, waar we het nu vanavond dus nog niet over gehad hebben, in vers 2 wordt inderdaad dat nieuwe verbond genoemd. Namelijk de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dat spreekt over de volmaakte wet die der vrijheid is, zoals Jacobus het noemt in, ik meen nog net, Jacobus 1. Maar in ieder geval, beginselen dus van het nieuwe verbond. Beginsel dus ook van een bediening des geestes. Daarom heet het ook de wet des geestes en des levens. Want de gedachte is dat voor zover wij daaronder leven, in vers 4 heet het dan, voor zover wij leven naar de geest, en dus onder de beginselen van dit nieuwe verbond, voor zover dat gebeurt, wordt in ons het recht der wet vervuld. Want, kort en goed, de wet is heel lang, hè, dat weet u. Hè? Men heeft het voor het gemak bij gelegenheid afgekort tot 10, om de rest daarna buiten beschouwing te laten, voor het gemak. Maar het is ook een soort samenvatting, maar men kan het nog korter samenvatten, zoals niet alleen de Joden leerden, maar ook de Heer Jezus zelf. Want die stemde daar volledig mee in. Hij zegt, belangrijkste gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben. Maar het tweede gebod, maar het is gelijk aan het eerste, zei hij erbij, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En die uitspraak komt helemaal niet eens voor in de 10 geboden. Het staat heel ergens anders. Verdwaald. Een heel ander schriftgedeelte. Wel in de boeken van Mozes, maar vooruit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, is daar de gedachte. Maar het idee, het nieuwtestamentische idee is dat dat inderdaad klopt. Dat is de samenvatting van de wet. Per slot gaat het in de wet in de eerste plaats om respect voor God. Opdat God de hem toekomende eer zou ontvangen. En heeft erbij gezegd op welke wijze hij dat in dat land geregeld wil zien. Inclusief de inrichting van de erediensten, de tempeldiensten, al die rituelen enzovoorts. Maar in beginsel gaat het erom dat men hem zou gehoorzamen, hem zou dienen, hem zou eer bewijzen. En de regel 2 En voor atheïsten is dat dus regel 1, voor humanisten. Gij zult uw naaste lief hebben. Voor humanisten, die God niet kennen, atheïsten, worden tamelijk vanzelfsprekend humanisten, want de mens is dan het hoogste wat er is, immers. En dan geldt niet meer, men zal God lief hebben, want die herkent men niet. Maar regel 2 is dan, gij zult uw medemens in het algemeen lief hebben. En het is ook zo, men zal respect hebben voor andere mensen. Daar komt het op neer. Nee, het is heel goedkoop om te zeggen, dat heb ik ze in kost vervolgens nagevraagd. Maar dat kun je natuurlijk hier om de hoek ook navragen. Dan heb je precies dezelfde, krijg je dezelfde antwoorden. Dus overal dezelfde problemen. Als men elkaar niet kan respecteren, dan krijg je automatisch ruzie, dan wel oorlog. Zo gaat dat nou eenmaal. Nou goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar het zal toch duidelijk zijn dat de wet erop neerkomt. Niet omdat ik daarmee de wet wil wegredeneren, maar het is ook bijbels, ook in het Nieuwe Testament wordt het gezegd, dat in het algemeen de samenvatting van de wet luidt, gij zult God lief hebben en dienen, met geheel uw wezen en uw naaste, en ik gebruik de term in de betekenis die de uitdrukking in het Oude Testament ook heeft, namelijk uw medemens. Het wordt daar trouwens beperkt in de wet, er wordt gezegd, uw naaste, hoe staat het ook weer, de anderen, andere leden van uw volk, hè? Van uw volk, de mede-Israëlieten, die zijn namelijk het dichtst bij. In de eerste plaats binnen het eigen volk uiteraard. Neem niet weg dat de Nieuwtestamentische variant daarop uiteenzet dat als er iemand onze naaste is, is het degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, met dank aan Lucas 10. En dat is dus de Heer Jezus Christus en eventueel dus ook God, God zelf, zodat God liefhebben en de naaste liefhebben uiteindelijk hetzelfde is. Op het hoogste niveau. Maar op een iets lager niveau, wanneer wij God liefhebben, zullen wij ook inderdaad onze naasten, ook in het meervoud, liefhebben. Namelijk de huisgenoten des geloofs, broeders en zusters, in de eerste plaats. Daarna kun je het begrip natuurlijk nog wel wat verbreden als je dat wilt. Het is ook niet helemaal onbijbels. Maar de gedachte is nou eenmaal dat als men, want dat probeer ik te zeggen, als men leeft onder de heerschappij van de geest, als men wandelt naar de geest, als men leeft uit de beginselen van het nieuwe verbond waar genade heerst, dan zal men in de praktijk, niet omdat het moet, maar als vanzelfsprekend, vanuit een volvaardig gemoed, met heel uw hart en zo, zal men God lief hebben en zal men de Heer Jezus Christus lief hebben en zal men de broeders en zusters lief hebben. En daarna schrijf ik het woord lief hebben steeds kleiner, maar op zijn minst dan toch andere mensen respecteren. Nou, dat moet je nou eenmaal. Er zit niks anders op. En u weet hoeveel respect Mozes nog had voor de duivel. Dat weet u toch ook, hè? Lees de brief van Judas maar. Dus toch. Hè? Nou goed, zou kunnen, ja. Maar lees de brief van, ja, Michael was het, ja. Ja, maar lees de brief van Judas maar. Zelfs dan. Zie? Als anderen andere keuze maken dan wij, andere opvatting hebben dan wij, ja, dat is heel jammer, dat is heel vervelend. Maar ja, dat is misschien van de andere kant af geredeneerd precies hetzelfde het geval. Dus dat is dan nou eenmaal zo. Hè? Dat zijn twee dingen natuurlijk. Hè? Bijbelse leer als waarheid of de mens. Je kunt een lering van iemand verwerpen. Dat betekent niet dat je die mens hoeft te verwerpen. Je kunt het met iemand niet eens zijn en hem desondanks lief hebben. Dat is nou eenmaal mogelijk. Ook niet helemaal zo moeilijk natuurlijk. En zeker niet wanneer wij leven onder dit nieuwe verbond. En daar gaat het dus om, hè. De gedachte is namelijk, ook op andere plaatsen wordt dat gezegd, in de Galatenbrief trouwens ook tamelijk uitgebreid, dat het zo aardig is dat toen het moest, en wij dus leefden onder de wet, bij wijze van spreken, dat toen het moest, konden wij het niet. En nou het niet meer hoeft, nou gaat het vanzelf. He? U begrijpt het, zuster, omdat die druk niet wordt uitgeoefend. Dat is het nou net precies. Ik heb het natuurlijk al vaker gezegd. Een mens verdraagt die druk niet. Dieren ook niet, dan neem je daar maar een voorbeeld aan. Ze gaan panieken, zeg ik altijd, hè. Ja, ze raken in paniek en doen de meest vreemde dingen. En hoe meer je ze in hun vrijheid beperkt, hoe vreemder ze zich gaan gedragen. Dat is nou eenmaal zo. Zo werkt de wet. Het werkt verkeerd om. En pas als je de beestjes vrijlaat, dan tieren ze weer. Alleen met de mens is dat problematisch, want laat je de mens maar doen wat hij wil, dan komt er ook weinig van terecht natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar daarom nou juist zou zijn hart gevuld moeten worden met het woord Gods. Daar heeft Johannes het dus over als hij zegt dat we zijn geboden zouden bewaren. Onze harten, onze inwendige mens zou gevuld worden met dit woord Gods. En bovendien met die geest Gods en met die genade Gods, maar prima met het woord Gods. En ons leren dat we door Gods werk vrijgemaakt zijn van dat juk dat niemand ooit heeft kunnen dragen, zoals Petrus het formuleerde. En dan wordt het anders. Want naarmate dat woord Gods in ons woont en wij naar de geest dus dienovereenkomstig wandelen, naar die mate volbrengen wij inderdaad het recht der wet. Niet omdat het moet, die conclusie moet je ook niet trekken, zo van dan moet het dus toch. Nee, het is gewoon een laconieke vaststelling van het feit achteraf. Dat is nou vermakelijk, nou hoeft het niet meer en nou. Zul ik u daar nog eens een voorbeeld van geven? Uit de geschiedenis, de Joodse geschiedenis. Ze hebben nooit de Heere willen dienen. Dus die 10 stammen sowieso niet. De 2 stammen heel zelden in de loop van de geschiedenis. Toen verdwenen de 10 in Assyrische ballingschap. En daar hebben we officieel niks meer van gehoord. Dus daar zeg ik verder niks over. Maar de 2 stammen verdwenen in Babylonische ballingschap. En raad eens wat. Toen begonnen ze ineens religieus te worden. De wet te houden, of wat er voor door moest gaan. Toen kon het niet eens, want je kan de wet alleen maar 100% houden als Jeruzalem een beetje binnen het bereik ligt en een tempel is en al dat soort dingen meer. Maar goed, in het land dus, daar was trouwens ook de wet voor gegeven. Maar toen waren ze in het buitenland, omdat de Heer zei, nou ja, als je dan je toch niet wilt houden aan mijn woorden, dan hoor je ook niet in mijn huis, dus dan ga je er maar uit. En zo werden ze verstrooid onder de heidenen en in Babylonische ballingschap. Toen begonnen ze ineens zo van moeten eigenlijk Jehovah dienen. En daar ontstond dus het judaïsme, de Joodse godsdienst zoals die tot vandaag nog bestaat. Gebaseerd op, niet voor niks, op de Babylonische Talmud. Want zo heet dat. Want niet de Bijbel is doorslaggevend daar, hè? Talmud, Joodse traditie, vastgelegde, opgeschreven traditie. En de oudste variant van die Talmud is inderdaad de Babylonische. Vandaar dat vele christenen, in de eerste plaats denken ze dat heel de Bijbel uit Babel afkomstig is. Dat is helemaal onzinnig, maar daar ga ik nou vanavond maar verder niet op in. Is toch niet serieus te nemen, dus waarom zou ik er serieus op ingaan nu? Maar velen denken dat het de Bijbel dus uit Babel afkomstig is, omdat de Joden hem daar zouden geschreven hebben. Overgeschreven trouwens grotendeels van de Babyloniërs is dan de gedachte. Maar het hele Jodendom is dus uit Babel afkomstig. Dat is inderdaad correct. Maar het eigenaardige is dat Babel nou eenmaal heet de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dus het is toch niet best. Maar hoe dat ook zij, in Babel en in het buitenland begonnen ze ineens godsdienstig te worden. En toen ontstond het Joods-wettische systeem. Maar toen hoefde het niet. Toen hadden ze geen verplichtingen meer. Want ze werden verstrooid onder de heiden, ze zouden lo aan wie zijn, niet mijn volk. En dat is de situatie in onze dagen ook. Weer of nog, net zo u wilt, verstrooid onder de volkeren, gerekend tot de heidenen. Lo ami, niet mijn volk, maar het Joodse systeem moet in stand gehouden worden. Maar van God hoeft het niet. En toen het van God moest, want in het land was het wel de bedoeling. Toen deden ze het niet en toen het niet meer hoefde, begonnen ze ineens een wettisch systeem te ontwikkelen. Maar achteraf gezien is het een fraaie illustratie van de relatie tussen oud en nieuw verbond. Onder het oude verbond kan men niet leven, maar leeft men onder het nieuwe verbond, naar Bijbelse maatstaven, dan volbrengt men ineens de wet. Niet de letter der wet, begrijpt u me goed, maar wel de strekking van de wet. Het algemene recht der wet zoals het hier staat. Het hoeft niet hoor, maar in de praktijk gebeurt het wel. God liefhebben met geheel het hart. Ik ken de uitdrukking niet uit mijn hoofd. Maar geheel het hart, geheel de ziel, geheel verstand. Met heel uw kracht, geloof ik. Hè? Kortom, ik noem het meestal maar gewoon met een volvaardig gemoed. Lijkt me de verkorte variant met dank aan Petrus. Maar zoiets. Zie? Het hoeft niet, maar het gebeurt wel. Precies. Dat is mijn ervaring ook. Als je hart laat vullen met het woord Gods, zonder vooroordelen, gewoon in je opneemt, naar eer en geweten, alle oprechtheid naar de Heer toe, dan ontwikkelt er zich van alles. Dat is de vernieuwing van het denken waarover het volgende hoofdstuk spreekt, maar het volgende hoofdstuk is in dit geval hoofdstuk 12. Nou ja, dat is wat lastig, maar daar hebben we het nogal over, hoofdstuk 9 tot en met 11. Gaat langs een ander spoor, zou ik maar zeggen. Dat gaat even op een speciale Bijbelse waarheid in. Maar hoofdstuk 12 vinden we het logische vervolg op Romeinen 8. Nadat daartussenin wat vragen beantwoord zijn. Maar hoofdstuk 12 begint dan ook inderdaad met dat we veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. Door de vernieuwing van ons gemoed. Ja. En niet alleen het gemoed, niet alleen het denken wordt veranderd. Wij worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. Dat wil zeggen, begint met het vernieuwen van denken, daardoor wordt het praktische leven veranderd. Gaan we andere dingen doen, hebben we andere belangen en belangstelling enzovoorts. Ja, dat is waar het over gaat, dat is leven naar de geest. Want wij zouden, Romeinen 6, niet leven naar de zonde, of in de zonde blijven dan wel de zonde dienen, weet u nog. De zonde zal over ons niet heersen, allemaal uitdrukkingen uit Romeinen 6. Wij zouden ook niet leven onder de wet, of onder de heerschappij van de wet. Dat is in belangrijke mate Romeinen 7, het andere was Romeinen 6, zei ik het verkeerd. Nou, niet onder de zonde, Romeinen 6, niet onder de wet, Romeinen 7, maar zeg ik altijd onder de geest. Niet onder de heerschappij van zonde en wet, maar onder de leiding, dat is niet heerschappij. Leiding. Nee, het is ook geen wet, opgelegde wet. Dus het is ook geen heerschappij. Maar het is leiding van de geest. En dus een wandel naar voorbeeld van en in overeenstemming met dus de geest. Dat is vers 4 van Romeinen 8. Dus er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hoe dat komt, zegt vers 3 met name, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Maar nou weer een keer, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus is. Waartoe niet? Het ene is, waardoor niet? Wel onder het oordeel geweest is. Maar de volgende vraag is, maar wat voor nut heeft dat? Wat betekent dat dan? Waarom is dat zo? Niet waardoor, maar waarom? Waartoe dus? Wij kennen die woorden in tegenwoordig Nederlands nauwelijks meer. Maar waartoe is er geen veroordeling meer? Met welk doel zijn we vrijgemaakt van dat oordeel en daarmee ook van de wet? Wel, opdat, vers 4, opdat het recht der wet vervuld zou worden. Men moet eerst van de wet af om daarna alsnog te leven in overeenstemming met de strekking in het algemeen van de wet. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. En het is dus wel degelijk de bedoeling dat onze positie als verlost van dit oordelen van de wet, dat die zou leiden tot een, laten we zeggen, gode welbehagelijke levenswandel. Ja, voor sommigen is dat vanzelfsprekend, hij weet het niet anders. Die zeggen, nee, het gaat er alleen maar om dat je God er wel behagelijk wandelt. Alleen heeft men dikwijls geen idee van hoe dat er moet uitzien. En dus denkt men gewoonlijk dat men dat moet doen levend onder de wet. Nee, dat kan dus niet. En aan de andere uiterste vinden we natuurlijk die zeggen, ja, er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, punt. Hè? Ja, dat roepen ze dan heel hard. We zijn toch vrij in Christus? Ja, dat is ook zo, ja. Maar waarom is dat zo? Met welk doel is dat zo geregeld van Gods wegen? En Gods doel, want daar gaat het om. Daar zouden wij niet opgekomen zijn. En misschien vinden we het ook niet echt leuk, dat weet ik nooit. Maar Gods doel is Opdat wij naar de geest zouden wandelen en zo het recht der wet zouden vervullen. Of, bij voorkeur zeg ik het met termen die we elders vinden, opdat wij verlost van de wet inderdaad Goden welbehagelijk zouden leven. Want, Efeze 1 vers 10 of wat is het 11, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot... Met welk doel? Wat is de zin ervan? Tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is altijd het idee. God heeft daar een plan mee. Niettemin, men zou eerst volkomen begrijpen dat wij inderdaad van Gods wegen in de vrijheid geplaatst zijn. Maar wat zouden wij dan doen met die vrijheid? Wat zei was het Jacobus? Of Jacobus? Broeders, gebruik de vrijheid niet, net als Petrus, gebruik de vrijheid niet als een oorzaak voor het vlees, en Paulus in Galaten natuurlijk, of als een bedekking, deksel der zonde, of is daar zo van, ja, maar we zijn toch vrij, we mogen alles, want er is geen veroordeling meer. Ja, maar dat is ook wel zo, maar het is niet de bedoeling. Het is wel zo, hoor, ik zeg het met grote nadruk. Het is echt waar, Godzijdank. Maar niettemin, het is zo niet de bedoeling. De bedoeling is dat we in die vrijheid zouden gebruiken, zoals Paulus het zegt, in Galaten 4, dus 5, en Galaten 5, vers 13, nou ja, vers 1 zegt, staat dan in de vrijheid waarmee ons Christus vrijgemaakt heeft. Maar vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen, gebruik de vrijheid niet tot oorzaak. Excuus wil ik zeggen, dekmantel dus eigenlijk, hè? Alibi. Gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. En dus om naar het vlees te wandelen, onder het motto, er is geen veroordeling meer. Maar dient elkander door de liefde, want de gehele wet wordt in één woord vervuld... Niet werd in één woord vervuld, wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar de apostel zegt hoe men dat zou doen. Vanuit de vrijheid. Dat is de aanbeveling. Gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gedachte is dat waar men onder de wet leeft, dient men... Beter nog, is men slaaf van, want dat is de echte betekenis van het woord, is men slaaf van de wet. Maar als men daarvan vrijgemaakt is, is men vrij om iemand dan wel iets anders te dienen. Als men niet vrij is, kan men niet iemand dienen. Dan heeft men verplichtingen, toch? Maar waar we vrij zijn van de wet, daar... kunnen we die vrijheid gebruiken om elkander te dienen door de liefde. En dat is eigenlijk zo ongeveer wat de wet van de mens vraagt. Alleen toen ging het niet. Omdat het moest rusten. Ja, precies. Nou goed. En daarna volgt in vers 16 van Galaten 5. En ik zeg, wandelt door de geest. Daar komen die uitdrukkingen dus terug als uit Romeinen 8. Wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Ik kan hem ook anders lezen, maar misschien begrijpt u hem dan toch niet. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Ik meen, nou ik het zo voorlees, dat een nieuwe vertaling, NBG bedoel ik dan altijd nog, is bijna net zo oud als ik, dus kan je nagaan, dat de vertaling NBG dat ook zegt, hè. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dat is inderdaad de strekking ervan, als je maar niet en gij zult interpreteert als wet, hè. Zo van, het mag niet. Nee, dus dat, gij zult dat niet. Als vanzelfsprekendheid. Wanneer men door de geest wandelt, dan krijg je als bijproduct, want dat is niet het doel, maar het is een bijproduct, een bijverschijnsel. Ik kreeg als bijverschijnsel dat je de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengt. Niet volbrengt. Misschien half brengt, een klein stukje brengt, maar niet vol in elk geval. Als je begrijpt wat ik bedoel. Anders krijg ik weer te horen van ja, maar wij doen toch wel eens dingen die komen zo voort uit het vlees. En dan denk ik, ja, goed, ja. Maar het gaat erom dat, nou, dat dat wel degelijk beperkt wordt wanneer wij wandelen door de geest. Sommige dingen verdwijnen gewoon uit onze levens. Zo langzamerhand, zo... Ja, zo kun je het zeggen, zuster. Ik zeg het nooit zo, hoor. Ik zeg maar, de Heer haalt het weg. Ik zeg altijd, ze verdwijnen vanzelf. Maar we bedoelen hetzelfde, hoor. Ik ben het er ook heus wel mee eens. Maar het gaat langs de inwendige mens. Niet, hij neemt iets van ons af wat we zo graag hadden willen vasthouden. Dat niet. Nee, ons ontvallen wel dingen die we graag hadden willen vasthouden. Maar dat is de aard van het leven hier onder de zon, met dank aan prediken. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, sommige dingen verdwijnen uit onze levens, omdat ze onze belangstelling niet meer hebben. Dat gaat langzaam, dat weet ik wel. En het verdwijnt dikwijls ook niet helemaal. Maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet Gods bedoeling. Ja, wij zouden dat willen. En nog een paar anderen zouden dat ook van ons willen. Dat begrijp ik wel. Maar daar hebben we het niet over. Hè? We hebben het over wat God van ons vraagt. En God vraagt niet van ons dat we niet meer zondigen. Nou goed, stel dan dat hij dat wel van ons vraagt. Wat dan? Hoe lossen we dat op dan? Daar kom je toch nergens mee? Maar hij vraagt het ook niet van ons, want het hebben we vorige keer over gehad. Het gaat er niet om of wij zondigen of niet, in het algemeen. Het gaat erom of wij God dienen of niet. En of God en zijn woord dus, want God is zo abstract, weet u wel, of zijn woord in onze harten woont. Of we dat kennen en aanvaard hebben, dat is waar het om gaat. Men leest de Oud-Testamentische profeten en men leest dus de verwijten van God aan het adres van Israël. Hij neemt er niet kwalijk dat ze zondigen, althans niet in de eerste plaats. Hij neemt er kwalijk dat ze naar hem niet horen en wel naar anderen. De afgoden dus en zo. Hebben jullie nog? Dat is waar het echt over gaat. Nou goed. Kortom, wij zouden naar de geest wandelen en daardoor de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dat is de gang van zaken. En wanneer we naar de geest wandelen, want ik zit nou toch nog in Galaten 5, dan zal die geest ook vrucht dragen in ons. En dat heet dan in vers 22, maar de vrucht van de geest is, en let op, hoe het er staat, de vrucht van de geest, beroemde versen, Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde. En al die andere dingen die daar rechtstreeks mee van doen hebben. Want blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid, daar kun je niet eens een voorstelling van maken wat dat is, als het niet gepaard gaat met liefde. Kunnen ze voorstellen wat blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid enzovoort is? Zonder liefde? Dat bestaat toch helemaal niet? Nou dan. Al die dingen worden samengevat in het ene begrip. Liefde. En let op hoe het er staat. Hè. Vrucht van de geest tegenover, vers 19, de werken des vleeses. Er wordt een vergelijking gemaakt. Logisch zou geweest zijn, de werken des vleeses zijn. En daarna vers 22, maar het werk van de geest is, of, logisch zou ook geweest zijn, de vrucht van het vlees is, dubbele punt, en een heleboel, en dan, de vrucht van de geest is, dubbele punt, en er komt een rijtje. Maar zo staat het er niet, en met opzet niet uiteraard. Want als hier gesproken wordt over werken des vleeses, gaat het wel degelijk over activiteit, en ook bewuste activiteit van het vlees, over dingen die men moedwillig doet. En bovendien heeft het rechtstreeks van doen ook met de werken der wet uiteraard. Want tenslotte, daar gaat heel die brief over. Werk. Waardoor men iets probeert te bereiken, want dat is werk. Werk is alleen werk als men denkt ervoor beloond te worden. Als men verwacht dat het resultaat heeft, weet u nog. Maar de aardigheid is dat als het gaat over de geest en wat die voortbrengt, heet het niet werk van de geest. Op andere plaatsen wel overigens hoor, heus wel. Maar hier in deze vergelijking niet. Hier heet het vrucht. Maar het verschil tussen vrucht en werk is dat vrucht voortkomt uit leven. Is automatisch. Als er leven is, dan wordt die vrucht vanzelf voortgebracht. Niet omdat het moet, niet door aansporing of zo, maar als vanzelf. Het is nou eenmaal de natuur en het is niet te stoppen. Dat is wat het is. De vrucht des geestes. Men zal wel weten wat die vrucht van de geest is, uiteraard. Natuurlijk. Maar je kunt wel zeggen, ja, nou moeten we elkaar lief hebben, nou moeten we blij zijn. En dus maken we al die liedjes, ik ben zo blij, weet u wel. Die bekende spreekwoordelijke stereotype liedjes. Ik moet u zeggen, ja, dat is één grote krant. Ja, daar gaat je man van staan. Zo. Dag, vrouw, hoe gaat het? Dat is het. Ja. Dus je hebt het ook wel eens meegemaakt. Ja. Ja, soms verkijken we ons daar dan ook op. Maar normaal gesproken, deze dingen zouden voortkomen vanzelf, zouden vanzelf ontstaan. Als het dus niet gebeurt, die liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, als dat niet bij ons ontstaat, dan komt dat gewoon omdat wij die geest niet zijn gang laten gaan. Dat kan je stoppen. Daar moet je namelijk voor kiezen, wel of niet, naar de geest wandelen. Zal ik het heel eenvoudig zeggen dan, voor het gemak? Ik weet niet of we dat zelf kunnen beoordelen, maar stel nou dat. Hè? Stel nou dat we vaststellen, nou bij ons is dat helemaal niet zo. Of bij mij is dat helemaal niet zo. Geen liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, enzovoorts. Hoe komt dat dan? Ja, dat komt dan gewoon omdat je je weliswaar vult met het een en ander, maar niet met het woord Gods. Zo zit dat. Dat is zoals Jacobus het naar voren brengt en zoals Johannes het naar voren brengt. Indien wij de broeders niet lief hebben, ja, dan wandelen we kennelijk in duisternis. En misschien heb je het nooit gemerkt, of weet je niet beter dan die duisternis. Maar dan wordt het tijd dat de ogen open gaan, of dat het licht opgaat, of hoe het bij gelegenheid maar heet. Maar dan moet er wat gebeuren. Is er iets fundamenteel mis? Daarom hoor ik ook niet bij die mensen die altijd roepen dat het zo slecht gaat met het christendom of met de kerk in het algemeen of met onze plaatselijke gemeenschap of zoiets, en dat er zo gebrek is aan vruchten van de geest of dat soort dingen meer. Dan kun je wel roepen, in de eerste plaats, de kans is groot dat je toch ongelijk hebt omdat je het verkeerd ziet. Die kans is namelijk groot aanwezig. Maar bovendien, het helpt niet. Je kunt de mensen ook niet zeggen, je moet meer dit en je moet meer dat. Het enige wat nodig is, is het woord Gods. En als mensen dat woord Gods niet aanvaarden, helpt al het andere absoluut niks. Meer is niet nodig, zei de Heer zelf. En de psalmisten. Die kennen u toch of niet? Nee, Martha zei, er moet nog zoveel gebeuren. Laat Maria alsjeblieft meehelpen. En de Heer zei, nee, er is maar één ding nodig. En Maria heeft dat goede deel gekozen. En ze zat aan de voeten van de Heer te luisteren. En de Heer citeerde trouwens uit Psalm, misschien weet ik het langzamerhand uit het hoofd, Psalm 27. Ik kijk altijd vragend rond, want dat is toch zo. Psalm 27. Maar één ding is nodig. Om te luisteren naar het woord van God. In zijn tempel. Om daar onderwezen te worden. Lees het maar na, Psalm 27. Eén ding is nodig. Dat staat daar. En de Heer citeert daaruit. Zo is het namelijk. Meer is niet nodig. Eenvoudig, omdat dat woord Gods, Romeinen 1, kracht is tot zaligheid. Niet alleen van de geest, maar ook van de ziel. Dat wil zeggen, het is ook kracht Gods tot zaligheid der ziel. Zij het zeer begeerig, zei Petrus, naar de redelijke onvervalste melk, waardoor gij moogt opwassen, nieuwe vertaling, tot zaligheid. Het staat er in de Statenvertaling niet bij. Dat is 1 Petrus 2, vers 2 of zo. Waardoor gij mocht opwassen tot zaligheid, door dat woord Gods. En Jacobus 1 zegt dat het woord in onze harten zou geplant worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Naar de geest zijn we dat, we zijn wedergeboren mensen. Maar waar het betreft de ziel, namelijk gewoon de levenswandel, ja, precies hetzelfde gaat ook door het woord en door de werking van het woord. Daarom zeg ik altijd, ben je er niet. Het is natuurlijk wel waar, het is maar één stap tot Jezus, zoals wij vroeger plachten te zingen. Bundel van Johannes de Heer. Natuurlijk. Maar dat is niet de laatste stap. Daar begint het pas namelijk. Vergis u maar niet. Daarna begint de wandel met de Heer. De wandel naar de geest. Daarvoor moet men heel wat leren. Daar hoef je ook niet van te schrikken trouwens. Want een natuurlijke mens in het algemeen moet ook heel wat leren in zijn leven. Toch? Dus je kan het meteen beter van de goede kant doen. Leren uit het woord Gods. Zo is dat. Kortom, er is geen veroordeling meer. Opdat het recht der wet zou vervuld worden in ons, vers 4. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan wordt een vergelijking gemaakt tussen wandelen naar het vlees en wandelen naar de geest. Vers 5. Want die naar het vlees zijn, of wandelen, bedenken dat des vleeses is. Die bedenken vleeselijke dingen. Nou ja, je kan het nog korter zeggen. Die denken vleeselijk. Voorbeeld van vleeselijk denken. Een voorbeeld van vleeselijk denken is dit. Dat als je mensen vertelt van dat wij als gelovigen geplaatst zijn in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat het dus geen verdoemenis meer is. Dan zeggen zij meteen, dus ik mag alles. Dat is vleeselijk denken. Neem het niemand kwalijk, maar het is vleeselijk denken. Dus je kan zomaar alles. Ja. Oh, dat is vleeselijk denken. Geestelijk denken zou geweest zijn. Maar waarom doet God dat zo? In beide gevallen drukt het uit dat men het toch wat vreemd vindt dat het zo is. En dat is het ook. Het is niet naar de mens namelijk, maar dat is het hele evangelie natuurlijk niet. Maar dan zou men vragen, ja, als dat zo is, waarom doet God dat dan zo? Met welk doel? En dat staat hier dan dus. Opdat het recht der wet vervuld zal worden aan ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want naar het vlees wandelen is in de eerste plaats niet vleeselijke werken doen of zondigen of iets dergelijks. Maar is in de eerste plaats vleeselijk denken. Want onze wandel is in de eerste plaats niet, of wordt niet bepaald door waar we onze schreden heen richten, letterlijk. Of waar we heen rijden. Voor zover dat nog toegestaan is natuurlijk tegenwoordig. Maar vooruit. Maar onze wandel wordt bepaald door, of vindt plaats eigenlijk, in onze inwendige mens. In ons denken, in ons hart. Ik zeg het vaak. Leven is beleven. Niet hoe men leeft of wat men leeft, maar hoe men het beleeft. Daar gaat het echt om. Sommigen die er iets van beginnen te begrijpen, hebben eruit geconcludeerd dat dat dus de echte waarheid is. De waarheid is hoe je er zelf over denkt. Dat is de moderne variant, hè? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En als je vragen stelt, dan krijg je als antwoord, wat denk je er zelf van? Alsof dat de waarheid zou zijn. Dat is een misverstand. Maar neem niet weg dat de realiteit van ons leven gelegen is niet in wat er aan de buitenkant gefotografeerd en gefilmd kon worden. Maar de realiteit van ons leven is in ons hart. Nou ja, in ons hoofd, zo net wat u wil hoor. In onze inwendige mens. Dat is ons leven. Niet maar wat wij doen, maar wat wij denken en hoe wij de dingen ervaren. Zodat mensen die precies dezelfde dingen doen aan de buitenkant, heel makkelijk een totaal verschillend leven kunnen hebben. De een heeft er lol in en de ander niet. De een heeft dus helemaal geen leven, want die vindt het beroerd. He? Ja toch, dat kan toch allemaal. Dat is echt waar hoor. En daarom lezen we in de Bijbel ook, want dat is de doorslaggevende bewijs natuurlijk. Je hoeft er niet groot filosoof voor te zijn, nee. Het doorslaggevende bewijs is dat van God weliswaar staat dat hij de mens zal oordelen na zijn werken. Maar niettemin zegt hij, zegt de schrift, de mens oordeelt wat voor ogen is. Ziet de buitenkant aan. Ziet de persoon des mensen aan, dat is de buitenkant. Maar God ziet het hart aan. Want daar gaat het om. Niet wat men doet, maar wat men erbij denkt. Hm? Ja, sommigen krijgen daar de kriebels van. Nee. Ja, nou ja, voor een ongelovige is dat geen prettige gedachte. Maar naarmate we de Heer leren kennen, is dat wel een prettige gedachte. Als goed is wel tenminste. Ja, het wordt, nou wordt het twijfelachtig. Hè? Nou zijn we op het punt van, nou splitsen we ons in groepjes van 3. En dan gaan we met elkaar erover praten. Maar u weet, dat doen we bijvoorbeeld niet. Liefst helemaal nooit. Nou ja, ik zal het u anders vertellen, zuster. Ik denk, maar precies zoals ik het nu zeg, hè. Dus niet gospel truth, heet zoiets, hè. Ik denk dat de ongelovige mens het een afschrikwekkende gedachte vindt dat God precies weet wat de mens denkt. En ik denk dat mensen die pas tot geloof zijn gekomen het toch niet zo'n prettige gedachte vinden dat God precies weet wat ze denken. Dat bedoel ik, dat was in het begin. Maar pas veel later, ik denk veel later, pas veel later leert men er volledig vrede mee te hebben. Dat niet alleen, is men er zelfs blij om. Dat de Heer tenminste precies weet hoe het echt is. Wat we denken namelijk, want dat is wat echt is. Precies, ja. En dat betekent ook dat... Kijk, het leven is natuurlijk vol onrecht. Dat heb ik ook nagevraagd in Kosovo en hier om de hoek en waar dan ook maar. Het doet er ook niet toe. Hè? Het leven is vol onrecht, maar wij weten dat God ons recht zal doen. En dat is een hele geruststelling. Omdat hij oordeelt naar wat in ons hart is. En hij kent onze oprechte bedoelingen. Dan moet je ze wel hebben natuurlijk. Ja. Nou, als je ze niet hebt, dan komt er misschien nog, denk ik altijd maar. Maar dat is nou net wat het woord in ons doet. Dat is de uitwerking van het woord in ons. Het verbindt ons met de Heer, het maakt ons oprecht naar de Heer. Het maakt onze bedoelingen ook, als goed is, oprecht. Dus het heeft alles te maken met die vrucht van de geest enzovoorts. En als onze bedoelingen oprecht zijn, zal blijken dat die bedoelingen naar buiten toe lang niet altijd begrepen worden. Het komt ook in de wereld niet al te veel voor dat de bedoelingen oprecht zijn. Ook nagevraagd ergens, maar vanuit. Hè? Maar van de Heer weten we dat hij het weet van ons. En dat we dienovereenkomstig geoordeeld zullen worden. En daarom zien wij uit naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar ik herinner me ook nog wel de dagen dat ik er tegenop zag, hoor, zuster. Ja. Want dat is een kwestie van groei. En van verandering dus, ja. Nou goed. Als men tot u doordringt, want daarom ga ik er nog even op in, zo. Als men tot u doordringt dat het naar het vlees wandelen, of naar de geest wandelen, is in de eerste plaats naar het vlees of naar de geest denken. Ik kan u nog wel een paralleltekst geven. Die van Colossense 3 is natuurlijk ook altijd goed. Indien gij dan met Christus opgewekt zijn... Zijt, Colossense 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Dat heeft met waar je voeten zet dus niks meer van doen, want daar kun je je voeten niet zetten. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En daarna bedenk de dingen die boven zijn. Je hebt hetzelfde verhaal. Denken. Het heeft met ons denken te maken. Ja, tegenwoordig moet je bijna gaan uitleggen wat denken eigenlijk is, maar dat kan ik niet. Daar moet ik nog eens over nadenken. Maar vooruit, hè. Nee, ik heb altijd het idee dat er weinig gedacht wordt tegenwoordig. En dat de duivel er ook op uit is om de mens in het algemeen en ook de gelovigen in het bijzonder zo min mogelijk te laten denken. Want dan leven ze zo min mogelijk. En leven ze ook zo min mogelijk tot eer van God. En dan zoeken ze ook zo min mogelijk de waarheid. Dat denk ik echt, ja. Bezighouden. Ja, bezighouden, ja. Dat heet tegenwoordig therapie. Ja. Bezig, maar goed. Ja. Schiet ook niet echt op. Nou ja. Als je in dit soort onderwerpen verzeild raakt, dan kom je op het terrein van de psychologie, dan verdwaal je altijd volkomen. Je moet gewoon de Bijbelse gedachte vasthouden. De Bijbelse gedachte is dat het leven van de mens zich afspeelt in zijn denken. Met zijn hart. U weet wel, met de lippen dienen ze mij, zei de heer, maar hun hart doen ze verre van mij. En als ze met de lippen dienen, zullen ze het ook met de handen en voeten doen. Maar de heer zegt, met hun hart doen ze verder verre van mij. En met hun handen en voeten brachten ze de heer offers. En de heer zei, uw offers zijn mij een gruwel. Maar zoals we al gezegd hebben, maar het moet toch, staat toch in de wet. En de heer zegt, nee, het is mij een gruwel. Omdat het niet uit het hart komt. Dat men doet als verplichting en zich daarna op de borst klopt van wij zijn degene die God dienen, zoals het moet. Wij zijn trouw aan de wet. Wij krijgen dat voor elkaar. In ieder geval, wij doen tenminste ons best. En dat soort dingen meer. Een houding niet alleen van het Jodendom, maar van het Christendom uiteraard ook dikwijls. Helaas. Christen hebben trouwens in de wereld in het algemeen de naam volstrekt verschrikkelijk toppend te zijn van arrogantie. Dat weet u toch, hè? En in het algemeen zit daar wel een kern van waarheid in, toch, denk ik. Ik voel me niet aangesproken daarmee, nooit. Maar het is wel zo. Arrogantie, van wij weten het, wij doen, zo moet het. Arrogantie ook wel mee, onze cultuur uitgedragen moet worden en onze normen en wijze van denken moet uitgedragen worden en opgelegd worden aan andere mensen, andere volkeren. Daar ontstaan die oorlogen uit overigens, onder andere. Dat gaat namelijk zo, op die manier. Maar het zou zo niet moeten zijn. We zijn ondergeschikt aan God en zijn woord en we zouden daaruit leven. Dat is het idee. En we zullen ons bewust zijn dat voor zover er sprake is van een godzalige levenswandel, begint die in elk geval, dan wel bestaat in hoofdzaak uit, ons denken. Ja, het is wat, we zijn al 2 weken na Pasen, dus of 3, 2,5, weet je veel. Dus ik mag het nou eigenlijk niet meer zeggen. Maar kijk, als je leest wat de Heer Jezus deed, nadat hij was opgestaan. Maar kijk, je kan nog uren blijven discussiëren over of hij wel opgestaan is of niet. Dat doen christenen tegenwoordig. Heeft natuurlijk toch geen zin, want waar het om gaat is niet of hij opgestaan is, maar waar het om gaat is of wat hij doet nadat hij opgestaan is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als hij opgestaan is en leeft en je merkt er verder niks meer van en hij doet verder niks, ja, dan maakt het ook niet uit. Dan is de discussie ook hypothetisch. En al zijn ze dan professor en ze trekken de opstanding van Christus in twijfel of ze ontkennen hem, daar concludeer ik alleen maar uit dat zij kennelijk geen deel hebben aan het werk van Christus in onze tegenwoordige dagen. Anders zouden ze geweten hebben dat hij leeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed. Maar wat ik zeggen wil is dit. Wat de Heer deed na zijn opstanding, meteen de eerste dag, maar ook alle 40 dagen daarna, tot aan de bekende hemelvaartsdag, was heel eenvoudig. Hij maakte het woord Gods bekend aan degene die geloofden. Hij opende hun ogen, Lucas 24, Emmausgangers. Hij opende hun ogen, hij opende hun de schriften, hij opende hun harten. En hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat is hetzelfde, maar het klinkt zo anders. Maar het is hetzelfde. Lees het maar eens na. Hij opende hun ogen, de schriften, hun harten. Bij wie deed hij dat? Bij gelovigen, maar nou nog nauwkeuriger. Bij wie? Bij diegenen die met elkaar spraken over de schriften. En over hun toekomstverwachting. Over de hoop die ze op grond van de schriften hadden. Wij dachten dat deze was degene die Israël verlossen zou. Nee, wij hoopten staat. Dat wil zeggen, wij wisten dat zeker, want dat is wat het woord echt betekent. Altijd in de Bijbel. Maar ja, het is nou de derde dag van dat onze overpriesters hem gekruist hebben enzovoorts. Maar het was een profeet, machtig in werken en woorden. Maar ja, onze overpriesters hebben hem gekruist en ja. En de heer vroeg, waar praten jullie over? En toen kwam dit verhaal eruit. Ze spraken onder elkaar over deze dingen. En als de heer later op de avond bij de discipelen verscheen in de opperzaal, en ik denk dat het dezelfde opperzaal was, hè, dat is precies hetzelfde. Waar hebben jullie het over? Waarom zijt gij zo droevig? Wat zijn dit voor redenen? Ja, ze spraken erover. Het hield hem bezig. Ik bedoel, ze zaten niet televisie te kijken. Nee, er was geen televisie. Nou ja. Ze hadden wat anders te doen met elkaar. Ze bespraken het woord Gods, zoals later de Bereërs, weet je wel. Ze hoorden de prediking aan en ze onderzochten dagelijks of deze dingen al zo zijn. Kijk, zo moet dat. En dat is wandelen naar de geest. En als men dat doet, dan, ook in onze dagen, verschijnt, maar dat is een veel te sterk woord nu, maar verschijnt, zeg het toch maar, verschijnt de Heer bij ons. En die opent ons de ogen en de schriften en onze harten. Of 2 Korinthe 3 is ook een goede variant. Hij neemt de bedekking weg. Nu, voor ieder die gelooft. Maar dan moeten onze gedachten, met onze interesse wel uitgaan naar het woord Gods. Ja. Je had Johannes Evangelie staat er natuurlijk vol mee. Inderdaad, vooral in de nacht dat hij verraden werd en tot zijn discipelen sprak, 5 hoofdstukken lang in de Johannes 13 tot en met 17. Daar vind je heel wat van dit soort uitspraken natuurlijk. Maar later ook, het blijft zo. Het is in onze dagen nog steeds zo. Men zou zich uitstrekken naar het woord Gods en daarmee gevuld worden, daarmee. Daardoor doet de Heer zijn werk. Je kunt ook zeggen, het werk van de Heer gaat daarmee gepaard. Daarom zijn we bij elkaar, daarom spreken we over Bijbelse zaken. Daarom overleggen we de dingen die in de schrift staan. Dan hebben we er soms een discussie over, want dat kan ook allemaal nog. Maar gewoon omdat we belang hebben bij dat woord Gods. Of belang, ook. Liever zeg ik het nog neutraler, belangstelling gewoon. Je wilde toch gewoon weten? Ik wel tenminste. Dat is dan mijn kant van het verhaal. Ik wil het gewoon weten. Dat heb ik altijd gewild. Ik wil het gewoon weten. Ik moet weten hoe het zit. Ik moet toch de waarheid kennen? Ik moet toch weten hoe het zit met die wereld waarin ik verzeild geraakt ben? Zo leuk was het ook niet. Sorry. Dat meen ik. Maar dat moet je toch weten. En nu nog, je wil het toch weten. Maar met dat we die kennis opdoen en ons daarnaar uitstrekken, doet de Heer zijn werk aan ons. Leidt hij ons in die waarheid. En andersom wil ik het dan ook nog zeggen, dan gaan we echt pauzeren. Andersom klinkt namelijk veel sterker, maar daarom zeg ik het ook. Ik denk dat diegenen die zich wel bezighouden met de Bijbel, maar niet werkelijk er belang in stellen, nee, die er beroepsmatig belang bij hebben, of om iets geregeld te krijgen, of om iemand anders te bestrijden, dat kan ook nog. Of om de eigen gedachten te kunnen onderbouwen. Zo van, ik denk dit of dat en het staat in de Bijbel notabene ook nog. Zie je, God geeft mij gelijk. Komt veel voor. Ja. Nou goed, dat als men zo met de Bijbel omgaat en eventueel de schriften bestudeert, dan, ik denk dat de Heer dan precies het tegenovergestelde doet. Nou, op zijn minst, hij laat de bedekking erover liggen. Maar ik denk persoonlijk dat het precies andersom gaat. Daar heb ik zomaar redenen voor om dat te denken. Hij gooit er een bedekking overheen. Hij zelf. God verhardt dan het hart. En dus de ogen en de oren. En voor zover dat betekent een bedekking erover leggen, betekent het dus dat God zelf die bedekking over de schrift legt. Als men niet oprecht is. Ook onder christenen, ook onder wedergeboren mensen. Jazeker, natuurlijk wel. Misschien zelfs juist wel daar, lijkt me. Maar in ieder geval, daar gaat het om. Oprechtheid of niet. Ik zou hem gaan passeren, maar vooruit. Ik zeg het nog wat dan bij. Waar het om gaat is dat wij niet religieuze mensen zijn. Wij hebben niet, wij gelovigen, wij hebben geen godsdienst, we hebben geen religie, we hebben geen wet immers. Wij zoeken de waarheid. En zijn bereid ons aan die waarheid te onderwerpen. En dat je dan bij God, de schepper, uitkomt. En bij de Heer Jezus Christus, de verlosser. Dat is waar. Maar dat maakt ons niet religieus. Want dat betekent het woord niet. Integendeel. Het is heel wat anders. Religieus, zuster, wil zeggen dat. Kijkt u maar eens in een woordenboek. Is hier vast wel iemand die een woordenboek heeft? ik vind het goed dat u dat gewoon vraagt dan, wat is dat? Volgens het woordenboek, en dat is dus de betekenis van de term, is religie Bestaat religie uit het leven volgens wetten en voorschriften? Die in de naam Gods dan, van welke God dan ook, zijn opgelegd. Dat een wandel, een voldoen aan verplichtingen, het verbrengen van ritueel, het verbrengen van wetten, religie, godsdienst, alles wat onder de wet leeft, welke wet dan ook, is dus religie. Men doet iets omdat het opgedragen is. Dat is religie. Nou, toen ik erachter kwam dat dat de echte betekenis is van het woord, en dat anderen dat ook zo begrepen, buiten de Bijbel om, toen kwam ik meteen tot de conclusie, dan ben ik helemaal niet religieus. En toen begreep ik het pas. Nee, wij zijn, precies, wij zijn gelovig. Wij zijn gelovig, ja. Maar wat de duivel gedaan heeft, die heeft het zo geregeld dat men het woord geloof gebruikt als synoniem voor, dat wil zeggen in dezelfde betekenis, als religie. En men zegt, die hebben een geloof zus en die hebben een geloof zo. Dan zeg ik, nee, die hebben een ongeloof zus en een ongeloof zo. Ze hebben religie. Wij hebben een geloof. Nou, jij en ik dan in elk geval. Hè? Maar wij bij elkaar. Wij geloven. Ja, ik weet nooit wie. Maar wij geloven in het woord Gods. Maar dat maakt ons niet tot mensen die dan leven volgens opgelegde beginselen. Integendeel, wij staan in de vrijheid. Nog anders gezegd. Naar Bijbelse maatstaven, er is maar één van God ooit gewilde godsdienst. Dat is synoniem voor religie, hè? Religie of godsdienst, dat is die van de Mozaïsche wet. Nou, daar zijn we van verlost. Dus wij zijn niet religieus, zuster, echt niet. En als we het wel zijn, als we echt het wel zijn, is er iets fout. Wij zijn gelovig. Dat zegt niet dat ik u wat nieuws vertel. Want ik kwam laatst nog een artikel van mijn vader tegen uit de 60e jaren of zo. Godsdienst of religie, vraagteken. Ja. Geloof of religie, dat zijn tegenstellingen. Dikwijls gaat het in elkaar over, maar je zult merken dat mensen die religieus een religie zoeken, niet geneigd zijn te geloven. En zeker geen enthousiaste gelovigen zijn. En andersom, je vindt enthousiaste gelovigen juist onder hen die niet gebonden zijn aan allerlei verplichtingen en zo, die in de vrijheid staan. Die zijn dus niet religieus. Alleen weten ze dat niet, omdat ze de betekenis van die woorden niet meer kennen. Maar zo is het nou eenmaal. Geloof is het tegenovergestelde van religie. Religie heeft van doen met vertrouwen op eigen werken, die men meent te moeten doen. En wij hoeven niks. Wij vertrouwen op het werk dat de Heer, en dan komt hij, dat de Heer niet maar voor ons gedaan heeft, zo wordt het dikwijls gezegd. Wij, maar als het goed is, wij vertrouwen op het werk dat de Heer voor ons gedaan heeft. En vooral doet. Nu, in ons. Daarom hoeven wij niks. Wij zijn van godsdienst vrijgesteld, opdat God in ons zou kunnen werken. Dat is het verhaal. Wel, dan maar eens even over de pauzeren dan. Wij waren bij vers 5 waar de apostel schrijft, want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is. En daarmee definieert hij dat begrip. Hij zegt dus gewoon, naar het vlees zijn is vleeselijke dingen bedenken. En die naar de geest zijn, bedenken dat het geestes is. Geestelijk zijn of vleeselijk zijn heeft niet primair van doen met de praktische wandel naar buiten toe, maar het heeft in de eerste plaats van doen met het denken. En als u die niet begrijpt, zeg ik, dan heeft het van doen met de gezindheid, met het gemoed. Maar dat is natuurlijk toch het denken. De wijze waarop men denkt en waarop men over de dingen denkt. Maar daarvan staat dan, vers 6, want het bedenken des vleeses is dood. De dood mag ook, maar het woord staat er eigenlijk niet. Het staat eigenlijk gewoon dood. Maar het verandert eigenlijk niks. Het bedenken des vleeses is dood. De gedachte is gewoon deze. Als men vleeselijk denkt en dus vleeselijk is en wandelt, want het is hetzelfde, dan is men dood. Dat is weer Efeze hoofdstuk 2. Gij die eertijds doodwaard door de misdaad en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt, enzovoorts. De gedachte is dat de wereld dood is voor God, en dat betekent dan van God afgesneden. Nou, dat is dood. Het bedenken des vleeses is dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Beide. En bedoeld wordt uiteraard vredig leven. Elders heet dat, in Timotheus heet dat, een gerust en stil leven. Een leven dat zijn zekerheden heeft en kent. En dat zit hem uiteraard in het denken van de mens. Dus echt waar. De zekerheid die de mens zoekt, die vind je niet in een levensverzekering of hoe dat maar heet, verzekering. Dat vind ik altijd al zo'n raar woord. Het is niks zeker. Verzekering. Die dingen hebben juist vanwege de onzekerheid en die blijft gewoon. Nee, ik heb er niks tegen, maar zekerheid, dat is heel wat anders. Dat zit hem in ons denken. Nou ja, dat zit hem in onze kennis, in wat wij weten van de waarheid en daarmee van het woord Gods. Of gewoon onze zekerheid is gelegen in de Heer Jezus Christus, want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar nou loop ik snel vooruit, want dat is natuurlijk een van de laatste versen van dit hoofdstuk, vers 37 namelijk. En dus bedenken dat des geestes is leven en vrede. Leven in vrede dus in elk geval. In de zin natuurlijk van vrede met God, maar daarna ook vrede met de omstandigheden als zodanig. Dat vloeit daar namelijk uit voort. Nou ja, voor zover mogelijk, maar niettemin is dat zo. En bedenk dan ook dat de term vrede in de Bijbel nog heel wat meer voorstelt dan afwezigheid van oorlog of strijd. Het woord zelf, Irenos, Irene, in het Grieks dus. Het woord vrede betekent eigenlijk van oorsprong gemeenschap. Het is de aanduiding van dat partijen met elkaar verbonden zijn. Dat er communicatie is. Maar u wordt al lang geacht te weten dat deze begrippen, gemeenschap, communicatie, synoniem zijn met leven. Dat is leven. Dan staat er dus ook hier, is leven en vrede. En nadat ik dit gezegd heb, kan ik voor de taalfreaks onder u dus ook meedelen dat dit dus eigenlijk gewoon een hendiadis is. En misschien zelfs een synonymia. Nee, nou dat hoef ik ook verder niet uit te leggen, dan zuster, daar mist u niks aan. Nee, want als u dat niet weet, dat betekent gewoon dat u er ook niet echt belangstelling voor hebt, dan maakt u verder niks uit, dan mis je ook verder niks aan. Maar dat wil gewoon zeggen dat die beide woorden samen één geheel vormen en zelfs dezelfde betekenis hebben. Twee woorden voor één en hetzelfde is een synoniemia. Als het twee synoniemen zijn, twee woorden met eigenlijk gelijke betekenis. Blijdschap en vreugde. Wij loven en prijzen u. Dat zijn synoniemia's. Twee woorden met volstrekt dezelfde betekenis. En als twee woorden zijn met verschillende betekenis die bij elkaar opgeteld worden, dan heet het een hendiadis. Twee verschillende woorden, maar het is één ding. Water en geest. Men moet geboren worden uit water en geest. Het zijn twee woorden, ze hebben een verschillende betekenis, maar in de tekst waar het staat, heet zoiets een hendiadis. Namelijk zijn twee woorden, maar bedoeld wordt gewoon geestelijk water. En geestelijk water is de geest, want de water is een beeld van de geest. Als u het zo snel volgt. Het zijn stijlfiguren, soms moet je ze in de Bijbel duidelijk herkennen. Nou goed, maar het is meer taalles dan Bijbelstudie hoor, overigens. Nee broeder, er bestaat zo'n grote pil over alle stijlfiguren in de Bijbel. Wie dat geschreven heeft, zal ik u niet vertellen, omdat het Adelbert Bullinger was, de bekende. Zo'n dik boek over alle stijlfiguren in de Bijbel. Ik vind het razend knap. Maar ik geloof niet dat er in de wereld één mens ooit geweest die het uitgelezen heeft. Want daar is het ook niet voor. Maar het is bijster interessant, ja. Stijlfiguren in de Bijbel. Nou goed. Leven en vrede. Vrede is dus leven, want beide begrippen staan voor gemeenschap. Met God in dit geval, uiteraard. En dan ben ik er nog niet, want vrede aan de ene kant staat inderdaad eigenlijk voor leven, voor gemeenschap. Maar bovendien, in de Bijbel en in het bijzonder ook al in het Oude Testament, wordt de term vrede gebruikt ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dan wel, het wordt genoemd als kenmerk, een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. En daarmee zijn we terug in dit hoofdstuk, in vers 2 namelijk. De wet des geestes des levens is immers het nieuwe verbond, tegenover de wet der zonde en des doods. Maar het nieuwe verbond heet in het Oude Testament al mijn eeuwig verbond des vredes. Mijn verbond des vredes zal ik met hen oprichten. En toen de Heer Jezus geboren werd, hetgeen een uitbeelding was van zijn opstanding en het aanbreken van het nieuwe verbond overigens, werd er gezegd, ere zij God en vrede, het nieuwe verbond tegenover de strijd van de wet namelijk. En daarom beginnen al die brieven in het nieuwe, niet allemaal, maar bij wijze van spreken, beginnen ze allemaal met genade en vrede zij u. Van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En daarom groeten de Joden elkaar sinds mensenheugenis met shalom. Alleen spreken ze het uit op zodanige wijze dat wij meteen begrijpen dat ze er zelf niet in geloven. Shalom. Zo moet je dat zeggen. Dat heeft onze gids heeft ons, trouwens meerdere gidsen hebben ons dat verteld, hoe je dat precies uit moet spreken. Shalom, zo'n beetje zo lijzig. En dan weet je precies hoe het zit. Dat zeggen ze wel, maar daar geloven ze niet meer in. Want dat shalom, uitgesproken door hen die onder de wet leven, daarom zijn ze Joden. Dat shalom duidt op het nieuwe verbond, maar in werkelijkheid willen ze dat niet. Want het nieuwe verbond betekent het einde van de Joodse wet. En daarmee, na tegenwoordig begrip, het einde van het Jodendom. Toch? Echt waar? Ik zeg altijd, de Joodse wet is bepalend voor de Joodse identiteit. Dat is in ieder geval zeker. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, wordt het oude beëindigd, dus dan houdt het op. En daarom wil men het niet. En ik hoef het niet te verzinnen, want de hoge priester zei het. Die zei, als we deze man laten geworden, en bedoelde Jezus van Nazareth, als we deze laten geworden, zal al het volk hem nawandelen, en dan verliezen wij ons volk en onze positie. Onze plaats. Johannes 11. Want het betekent het eind van het Jodendom en dus ook van de Joodse hoge priester, vanzelfsprekend. Per slot, Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. Toch? Maar vrede is dus wel degelijk de aanduiding van het nieuwe verbond. En dus het bedenken des geestes is leven en het nieuwe verbond, zo kun je het ook zeggen. Maar goed, het is het leven onder het nieuwe verbond. Een leven dat gekenmerkt wordt door vrede of door, en dat is de andere term natuurlijk, genade. Genade zij u en vrede. Het nieuwe verbond. En vers 7, daar wordt het verklaard. Waarom dat zo is, waarom het bedenken des vleeses dood, dan wel de dood, is. Want er staat, dat is omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Nou ja, daarom, zo moet je die klemtoon leggen dan, hè. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Als je het iets zwakker zegt, dan zou er gewoon moeten staan. Omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. En dan weet je meteen weer wat die dood betekent uit vers 6. Wil zeggen, afgesneden zijn van God. En dat is dus gewoon vijandschap van God. Of tegen God. En waarom is dat zo? Waarom is vleeselijk denken vijandschap tegen God? Eenvoudig omdat het denken van de natuurlijke mens zich niet onderwerpt aan de wet, dan wel het onderwijs Gods. Of die wet nou de Mozaïsche wet is of 10 geboden, of algemeen het woord Gods, dat doet weinig ter zake. Ik denk dat laatste hoor, ik denk dat men die term wet Gods hier inderdaad breed zou lezen. Maar in het algemeen is het zo dat het menselijk denken zich verzet per definitie tegen God. Het eigenaardige verschijnsel doet zich namelijk voor. Ja, ik aarzel altijd om er wat van te zeggen, want ik weet niet hoe u denkt of dacht. Ik weet niet hoe anderen denken. Als ik daarover begin na te denken, ben ik dus echt aan het filosoferen. Dat zijn populaire onderwerpen binnen de filosofie. Maar dat weet ik dus niet. Maar als u mij vraagt, het eigenaardige van het denken van de mens is gelegen in het idee dat denken origineel is. Mensen hebben het idee dat als ze denken of filosoferen, dat ze oorspronkelijk zijn. Dat ze zelf iets uitdenken. En dat dan bovendien, als ze het bij anderen aan anderen kunnen overdragen, hebben ze nog het idee dat het misschien wel de waarheid is ook nog. Mensen redeneren van zichzelf, ontwikkelen van zichzelf, hebben ideeën schijnt het. Vinden iets uit of zo en denken dan dat dat waarheid is. Of iets met waarheid dan wel wijsheid te maken heeft. En dat is gewoon niet zo. Integendeel. Waarheid en kennis van de waarheid komt niet uit menselijke filosofie, uit het menselijk denken, maar komt gewoon uit de openbaring Gods. Of komt uit het denken Gods, zo kun je het ook zeggen. Of nog beter, dat is dan 1 Korinthe 2, waar het zo staat. Waarheid komt niet voort uit de geest van de mens, of uit de geest deze wereld, maar komt voort uit de geest Gods. En daarom ontvangen wij de geest Gods, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Allemaal nog steeds 1 Korinthe 2. Want het punt is gewoon dat als een mens zou denken, zou hij denken over wat God gezegd heeft. Dan ben je op de goede weg. En dat zou ook echte filosofie zijn. Want filosofie, de term, veronderstelt liefde, vriendschap, voor de wijsheid. Sophie, dat is wijsheid, dat weet u misschien, hè? Nou goed. Ja, je kan het je niet voorstellen, broeder, maar dat is Sofietje, ja. Mijn glaasje in mijn... Nou, ja. Ja, het was ook raar, ja, natuurlijk. Maar vooruit. Maar filosofie veronderstelt liefde voor de wijsheid. Nou, dat betekent dat als dat zo is, dan zou men al snel moeten begrijpen dat wijsheid niet voortkomt uit het menselijk hart of uit het menselijk denken. De mens kan dat niet ontwikkelen. Je moet eerst de waarheid kennen namelijk. En de waarheid zit niet in de mens, maar de waarheid is ergens buiten ons. Ja, ergens buiten ons. Wij hebben natuurlijk gevonden waar het is, bij God, de schepper, die waarheid ook inderdaad bekend maakt. En voor zover wij zouden denken, nou waarom heeft God ons het verstand ook alweer gegeven? Opdat we naar hem zouden luisteren, hem zouden begrijpen. En opdat wij verstandelijk acht zouden geven op zijn woord. En aandachtelijk met denken, hè, in de verleden tijd, dacht. Aandachtelijk naar hem te luisteren, want zo staat het in de Bijbel. Ja, zegt u maar.
Ik zeg, ben je toch op de weg als je s'avonds en dan heb ik ook niet slaap, weet je wel. En dan, in de weer slaap krijg je de ene tekst naar de andere en dan denk ik, waar, weet je wel, heel veel dingen over het woord.
Ja.
Is dat van God? Is dat, oh ja, hoe moet ik het zeggen? Is dat van mezelf of is dat van de Heilige Geest?
Ik kan daar niet een kort antwoord op geven. Maar ik kan wel in het algemeen zeggen, het feit dat je Bijbelteksten te binnen schieten, bewijst natuurlijk toch dat je het woord in je hart hebt. Dus dat kan niet verkeerd zijn. En in het algemeen moet ik daarna zeggen, het ideaal is natuurlijk dat die gedachten ons te binnen schieten op de goede momenten en in een gepaste omgeving. Dat is het mooiste. Maar het kan natuurlijk, sorry, maar ik zeg het ook maar zo eerlijk mogelijk. Er zijn natuurlijk ook mensen, ik weet niet, ik denk niet dat u in die categorie past, maar er zijn natuurlijk ook mensen die de Bijbel bijna uit het hoofd kunnen opzeggen, maar in de praktijk van hun leven en hun denken ook geen woord van geloven. En die worden op een gelijksoortige wijze hartstikke gek. Neem me niet kwalijk. Maar, dus ik kan, ik probeer algemeen te antwoorden op uw vraag, dus dat zou ik zo niet weten. Ja, maar dat kan verschillende oorzaken hebben. Als ik met iemand zit te praten, niet al te Niet al te geforceerd en officieel. Ook over bijbelse dingen weet ik ook nooit wat ik zeggen moet. Want terwijl ik wat moet zeggen, denk ik, ja, ik kan wel wat zeggen, maar geloven ze toch niet. Of dus dan maak ik het alleen erger. Of wordt de discussie nog langer en het leidt toch tot niks. En waar ben ik mee bezig? Wat zou ik het aanhalen? Weet je wat? Dus dan zeg ik ook niks. Of het schiet me echt niet te binnen. En nog gebeurt het me vaak dat ik in mijn auto stap en contactsleutel omdraai. En dan denk ik, dit had ik moeten zeggen, maar... Dat had ik moeten zeggen. Ja, dan weet ik het ook niet, zuster. Maar het overkomt me ook dat ik... dat gebeurt niet zo vaak, maar het is me echt meerdere malen overkomen dat ik 's morgens wakker word. En dat ik ineens weet hoe het zit. Nee, niet iets waar ik mee naar bed ging en waar ik moeite mee had of zo. Of waar ik van wakker lag. Maar gewoon opstaan en meteen... Hé, ja, dan zat het wel ergens. Natuurlijk ben ik mee bezig. Maar dat gebeurt soms ineens. Dus ja, ik weet het niet, zuster. Ik weet niet hoe de Heer dat doet. Bij mij... Ja, dat is waar. Maar als ik dan eerlijk mag zijn, ik heb het toch hard aan moeten trekken. Ik zeg niet dat het nog moet, maar... want daar praat ik liever niet over. Maar in het verleden dan, ik heb echt... hard moeten studeren. Nou, studeren is een zwaar woord, maar het was het natuurlijk wel. Zoeken naar hoe is dit en hoe is dat dan? En de Heer gaf mij niet een inval met een bijbeltekst, maar misschien kende ik die teksten ook niet. Je moet ze eerst kennen in de schrift, pas later leer je. Maar als je er niet over nadenkt, gebeurt het nooit. Maar als je het wel doet, dan vroeg of laat, dan krijg je een keer dat bepaalde schriftplaatsen op elkaar aansluiten. En dan je zegt, hey, nou snap ik het. Dat gebeurt dus ook, ja. Maar hoe dat bij iemand... Ik weet het niet, soms moet je ook... ik in ieder geval moest ik dus hele... soms honderden bijbelteksten nazoeken... omdat er allemaal één en hetzelfde woord in voorkwam... om te kijken wat zo'n woord eigenlijk betekent. Dan kom je van alles tegen, maar dat is hard werken. Toch, in ieder geval zeer tijdrovend... en ik vind het ook niet leuk werk, eerlijk gezegd. Stom vervelend eigenlijk. Maar als je weten wil, moet je wel... Maar het kan best zijn dat er anderen zijn wanneer het zo geeft, zal ik maar zeggen, die zo is. Dat zou best kunnen, maar dat weet ik niet. Alleen ik zou er niks aan hebben, omdat ik zou toch moeten kunnen verwijzen als ik erover spreek. Voor mezelf zou ik er wat aan hebben, maar als ik erover spreek, dan kan ik niet zeggen, ja, de Heer heeft me laten zien dat. Nee, dit mag ik nooit zeggen. Al is het 100 keer waar, mag ik het nog nooit zeggen. Ik mag alleen zeggen, in de Bijbel staat. En dat is dus heel feitelijk. Maar ja, ik weet niet hoe anderen dat hebben. Ik heb geen idee, echt niet. Mijn ervaring is overigens wel dat velen heel goed in staat zijn om bij elke gelegenheid een bijbeltekst naar voren te halen. Maar meestal is dat zeer ongepast. Ja. Ja, ik zal nooit vergeten, op Vaderdag... Ik mag de naam niet zeggen omdat Dominee van de Veer was. Maar ja, het was op televisie, zou ik ook niet zeggen, want het was de EO. Ja, sorry. Ik kan het ook niet helpen, maar het is echt waar. Voor het hele volk en iedereen die zat te kijken, had hij een tekst gevonden voor Vaderdag. Zegt dat het goed was om Vaderdag te vieren, want het was Bijbels. Want het stond in het laatste vers van het Oude Testament, dus het was nog een heel belangrijk vers ook. Hij zal het hart van de kinderen terugbrengen tot de vaderen. Serieus, waar? Vorig jaar Vaderdag. Wanneer het maar was, juni. Ja, dan breken mij alle klompen dus. Want ik kan er helemaal niet tegen. Dat is nou een tekst uit zijn verband drukken. Maar wat het betekent is gewoon dat ooit een keer Israël tot geloof zal komen... en dus eenzelfde hart inwendige mens zal hebben, geest zal hebben... als de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. Dus eindelijk een keer niet alleen zich beroepen op Abraham, Isaac en Jacob... van wie ze zouden afstammen. Ja, dat is hun verdienste niet. Hè? Maar dat ze eindelijk het voorbeeld zouden nemen aan het geloof van Abraham. Dat is Romeinen 4 waar dat staat. Dat betekent zo'n tekst. En als iemand dan zegt dat het gaat over Vaderdag in alle ernst... Sorry hoor. Hè? Dit is toch wel erg voor het papioen. Ja, doe dat maar niet, broeder. Ja. Zodat hij maar ziet dat het niet goed voor me is dat ik dat soort dingen hoor of lees. Want dat komt er dan ook weer uit. En, ja, goed. Ja. Ja, zo moet het dus niet. Hè. Maar u kent allemaal het voorbeeld van... van iemand, het is een bekend idee, hè, van als je niet weet wat je moet, dan sla je Bijbel open. Het vers wat je dan leest, dat is hem. Het voorbeeld kent u, hè, van iemand die zwaar in de problemen zat, sloeg zijn Bijbel open en las en Judas verhing zich. Toen dacht ik... Het is legendarisch, ja. En toen dacht hij, dat kan niet de goede zijn, dus ik probeer... Dat is herkenbaar, hè, of niet? Nou, hij dacht, kan niet de goede zijn, dus je deed het nog een keer. En toen las je, ga heen en doe, ga je even zo. Ja. Ja, ja. Maar misschien werkt het soms toch. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Daar zou ik niks over kunnen zeggen. Er staat niks over in de Bijbel. Ik denk niet dat het zo werkt trouwens. In het algemeen niet. Dat is niet de normale wijze. De normale wijze is dat we voldoende kennis hebben van het woord Gods... om wanneer wij in moeilijke omstandigheden verzeild raken... zo zonder meer te weten waar we aan toe zijn. En welke beslissingen wij moeten nemen. Pas als we daarna uitvluchten gaan bedenken... dan gaan we zoeken naar een tekst om onze uitvlucht te kunnen onderbouwen. Kan het misschien ook anders... Maar dat is al niet meer de eerlijke methode. Dus, hè? Maar goed. Hebben denken des vlees is de dood, vers 6. Daarom, vers 7, namelijk omdat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het denken des vlees onderwerpt zich niet aan Gods onderwijs. En dat ik wet lees als onderwijs deze keer, ook in het bijzonder, is natuurlijk... omdat de mens in zijn denken zijn eigen onderwijs ontwikkelt. Zijn eigen ideeën. Zijn eigen leefregels maakt. En zo verder. Dat zou hij niet moeten doen. Daar heeft hij zijn verstand niet voor. Het werkt trouwens ook niet. Integendeel. Men zou zich onderwerpen aan de wet Gods. In de zin van. Men zou zich onderwerpen aan het onderwijs dat God ons geeft in zijn woord. Want al de schrift. Heel de schrift is van, wat is het, 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, wet. Wij onderwijzing in de rechtvaardigheid. Opdat de wet, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift... is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zou zijn toegerust tot alle goed werk. De zin is iets langer, maar ik laat een paar woorden weg nu, maar dit is de zin. De schrift dus, dat zou uitgangspunt moeten zijn van heel ons leven, daarmee ook van heel ons denken. Dat is natuurlijk bijster moeilijk in een wereld als de onze... waarin we van alle kanten gevoed worden met steeds ook weer veranderende informatie en onderwijs. Zal ik eens nou eens wat zeggen? Onderwijs dat steeds verandert, kan nooit onderwijs zijn. Wat het dan wel is, dat weet ik niet. Nee, daar weten ze gewoon geen woord voor. Als je onderwezen wordt en het verandert steeds... dan kan het toch nooit onderwijs zijn? Wat heb je dan geleerd? Niks, dus. Het was fout. Achterhaald. Het blijft niet. Nee, onderwijs is juist nodig opdat men kennis zou hebben van de dingen die blijven. Van onvergankelijke dingen. Wij zijn vergankelijk. De wereld om ons heen is vergankelijk. Alles om ons heen is vergankelijk. De meeste dingen bestaan korter dan wij zelf nog. En dat was al niet zo lang. Maar zo gaat dat. En waar wij dus zekerheid... uitputten, waar wij uit leren, is uit onvergankelijke dingen. Ik zeg niks nieuws, want dat is de basis van de oude Griekse filosofie. De echte klassieke Griekse filosofie trouwens. Onvergankelijke dingen. En daarom zeg ik onderwijs, van wat, ja, verandering van onderwijs is een verschrikking. Dat is echt een ramp. Vooral voor de onderwijzers dus. Ja, logischerwijze. Ja. Ja, bewegelijkheid, alles beweegt, alles stroomt, zo'n soort van die uitdrukkingen, klassieke uitdrukkingen. Maar het gaat juist om onvergankelijke dingen, dingen die vaststaan. En we hebben het verstand gekregen om die dingen te begrijpen. Te aanvaarden. Ook te doorzien, wel degelijk hoor. Zeker wel. Wij zouden niet alleen de waarheid horen en aanvaarden, we zouden ook de waarheid verstaan. Kijk, leren uit omstandigheden, dat doen dieren ook, zeg ik altijd. Ervaring opdoen en daar een beetje wijs van worden, zodat je weet hoe je met de omstandigheden moet omgaan. Ja, als de kat op het toetsenbord van de computer loopt, krijgt hij een map. Dat is maar twee keer gebeurd. Daarna nooit meer. Absoluut niet. Zo leer je. Nou, dat kun je mensen ook bijbrengen. Doe niet dit of doe niet dat, want dan gaat het fout. En doe dus zus en doe zo, en dan zul je het verbrengen in de samenleving. Maar dat is geen onderwijs. Niet echt, tenminste. Dat leer je anders ook wel. Het duurt misschien wat langer, maar mag ik nog te betwijfelen, eerlijk gezegd. Maar hoe dat ook zij, onderwijs zou moeten zijn in onvergankelijke dingen die blijvend zijn of dingen die niet meer veranderen.